Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 27, het vijfde vers, willen wij gaan zingen. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde van Psalm 27. Stellen we ons ook deze morgen onder Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 81, vers 9. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. En daarna wordt u gelezen Leviticus 25, vers 25 tot en met 30. En Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10. Schriftlezing voor deze morgen is allereerst Leviticus 25... het 25ste tot en met het 30ste vers. En daarna Deuteronomium 25, vers 5 tot en met 10. Na Gods heilige wet en Psalm 81, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Leviticus 25 en we beginnen bij vers 25. Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser die hem nabestaande is komen en zal het verkochte zijn broeders lossen. En wanneer iemand geen losser zal hebben, maar zijn hand bekomen is en hij gevonden zal hebben zoveel genoegens tot zijn lossing, dan zal hij de jaren zijner verkoping rekenen en het overschot zal hij de man wien hij het verkocht had weder uitkeren. En hij zal weder tot zijn bezitting komen. Maar indien zijn hand niet gevonden heeft wat genoeg is om aan hem weder uit te keren, zo zal zijn verkochte goed in de hand van deszelfs koper tot het jubeljaar toe. Maar in het jubeljaar zal het uitgaan, en hij zal tot zijn bezitting wederkeren. Insgelijks wanneer iemand een woonhuis in een bemuurde stad zal verkocht hebben, zo zal zijn lossing zijn, totdat het jaar zijner verkoping volkomen zal zijn, in een vol jaar zal zijn lossing wezen. Maar is het dat het niet gelost wordt tegen dat het hem het gehele jaar zal vervuld zijn, zo zal dat huis, het welk in die stad is, die een muur heeft, voor altoos blijven aan hem die dat gekocht heeft, onder zijn geslachten, en zal in het jubeljaar niet uitgaan. En dan vervolgen wij in Deuteronomium 25, bij vers 5. Wanneer broeders tezamen wonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haars mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich tot vrouw en doen haar de plicht van eensmans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene dien zij zal baren, zal staan in de naam zijns broeders, des verstorvene, opdat zijn naam niet uitgedelgd worden uit Israël. Maar indien deze man zijns broedersvrouw niet bevallen zal te nemen, zo zal zijns broedersvrouw opgaan naar de poort tot de oudsten en zeggen: mijns mans broeders weigert zijn broeder een naam te verwekken in Israël. Hij wil mij de plicht van een mans broeders niet doen. Dan zullen hem de oudsten zijner stad roepen en tot hem spreken. Blijft hij dan daarbij staan en zegt: het bevalt mij niet haar te nemen. Zo zal zijn broeders vrouw voor de ogen der oudsten tot hem toetreden en zijn schoen van zijn voet uittrekken en spuwen in zijn aangezicht en zal betuigen en zeggen: alzo zal dien man gedaan worden die zijn broeders huis niet zal bouwen. En zijn naam zal in Israël genoemd worden het huis desgene die de schoen uitgetogen is. Tot zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking vindt u in Rut 2 en 3. Rut 2 vanaf het 18e vers tot en met hoofdstuk 3 vers 5. We lezen daar Gods woord en de tekst. En zij nam het op en kwam in de stad en haar schoonmoeder zag wat zij opgelezen had. Ook bracht zij voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar: waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht? Gezegend zij die u gekend heeft. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien zij gewrocht had en zeide: de naam des mans bij wien ik heden gewrocht heb is Boas. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij heidenheren die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. Voort zeide Naomi tot haar: die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zeide: ook omdat hij tot mij gezegd heeft: gij zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat zij de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. En Naomi zeide tot haar schoondochter Rut: het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn maagden uitgaat, opdat ze u niet tegenvallen in een ander veld. Alzo hield ze zich bij de maagden van Boas op om op te lezen totdat de gersteoogst en tarweoogst voleindigd waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer, maar maak u de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt dat ge de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voedeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat ge doen zult. En zij zeide tot haar: al wat gij tot mij zegt zal ik doen. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze heilige en aan uw dienst gewijde dag samengebracht. En geef ons er toch een rechte indruk van wat uw dienst is. En wat de zegen is van de rustdag die u ons schenkt. Niet allereerst een rustdag voor ons lichaam, maar allereerst voor onze geest en voor onze ziel, opdat we die ware rust zouden mogen gaan zoeken. Heere, u kent hen die nog onrustig door dit aardse leven gaan en die de rust zoeken daar waar ze nooit te vinden is, in de wereld en in de zonde. Wilt u hen toch staande houden en wilt u hen geven dat ze mogen zien, ook vanmorgen in het licht van de tekst, wat ze missen. U kent degene, heren, die rust zoeken voor hun ziel en het maar niet vinden kunnen. Och, heren, zou u, van wie wij toch zo diep en steil afhankelijk zijn, er zelf aan te pas willen komen om zondaren tot die rust te brengen. Heren, u weet ervan wanneer wij die rust in uw eigen lieve Zoon mochten leren vinden. Geeft u ons dan ook dat we bij die rust bewaard mogen blijven. Maar u weet er ook van wanneer valse rust ons deel is. En wanneer we ons misschien op weg naar de eeuwigheid wel in slaap hebben gesust of in slaap hebben laten sussen door anderen. Wil u ons dan nog wakker schudden nu het nog kan? Heere, zo bidden wij om een zegen over de bediening van uw heilig woord. Het is een grote zaak die u ons toebetrouwt. En het is een grote zaak waaronder u ons deze morgen samenbrengt. Daar waar het woord bediend wordt. Daar drupt naar het woord van een van uw knechten uit het verleden het bloed van de kansel. En geeft u dat wij ervoor bewaard zouden worden om dat bloed onrein te achten. En dat is toch het geval, Heere, wanneer wij nog aan dat bloed voorbij gaan. En wanneer we nog de noodzaak van dat bloed niet inzien en de waarde van dat bloed niet kennen, dan achten we dat bloed nog altijd onrein. En we achten het evenzeer onrein wanneer we misschien onze mond wel vol hebben van deze dingen, maar niet weten van schuld en van bloedschuld. En dan bidden wij, Heere, wil u vanmorgen nog ontdekkend werken onder de prediking van uw woord. Zou u de schuld nog willen aanwijzen en willen openleggen? Zou u ook willen geven, Heere, dat diegenen die nu op de akker van Boas zijn geweest en daar zoveel zegen van u mochten ondervinden, maar het merken dat de inkomsten afnemen en ophouden en dat het steeds minder wordt, is mogen worden gebracht bij de noodzaak van het feit om te worden van de meerdere Boas. Dat is nodig voor ons allen. Heere, leer het ons. Wij hebben niets verdiend, wij hebben geen rechten die we kunnen laten gelden. Niet met het oog op het preken en niet met het oog op het luisteren. Heere, wij hebben u vergeten. En wij zijn ook deze achterliggende week van uw heilzame wegen afgegaan. Vergeef het ons. Verbreek onze harten eronder. Ontferm u zich, Heere, over degenen die het moeilijk hebben. U kent de omstandigheden van het leven. We denken aan de families die in de achterliggende week bij het geopende graf stonden. Wil u toch vertroosten en sterken. Mogen we ze nogmaals aan u opdragen, Heere, de familie Hamelink en Jonge Nelen. Wil u ze gedenken in het gemis van een geliefde vader en opa. Heere, we bidden u ook voor degene die morgen aan het geopende graf zullen staan. En dan denken we bijzonder aan de familie Alderliester Wijnen. Er kwam rouw in de familie toen een broer, een zwager en een schoonzus een klein kindje in de zwangerschap hebben moeten verliezen. Zo heel kort voor het moment dat de geboorte verwacht werd. En we dragen ze aan u op, Heere, in dat verdriet van een leven dat in de knop gebroken werd. Ontferm u zich over de bedroefde ouders en ook over de grootouders. We denken aan dominee Kiefiet en zijn vrouw die dat betreft. Maar we denken ook aan onze broeder en zuster met hun kinderen, die er morgen ook bij zullen zijn als dat kleine kindje aan de schoot der aarde moet worden toebetrouwd. Heere, geef u toch wat nodig is en dat uw troost hun harten mag vervullen. We willen u bidden, Heere, voor andere rouwdragenden en eenzamen onder ons. Degenen die een geliefde hebben verloren aan de dood, maar ook degenen die, zoals dat wel eens gezegd wordt, een geliefde hebben verloren aan het leven. U kent ook die omstandigheden en we leggen ze voor u neer. Heere, gedenk aan de zieken van de gemeente. Wil u ze helpen als er onderzoeken wachten of als er uitslagen verwacht worden? Wil u sterken in de aftakeling en in de afbraak van krachten? Wees met de ouderen van de gemeente, wees bijzonder daar waar ook geestelijke worsteling en strijd is. Heere, wil u denken aan familieleden over wie gezondheid er zorgen kunnen zijn, soms nog heel jonge levens, die bedreigd worden door een ernstige ziekte. Geef u dan toch wat nodig is voor de tijd en boven alles voor de eeuwigheid. Heere, zo leggen we de omstandigheden voor u neer. Sterk ons deze morgen. Geef alles wat nodig is in spreken en luisteren. Wil u de duivel schelden dat hij van ons weren. Hoor en verhoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 146, 3 en 5 willen we zingen. 146, 3 en 5. Drie collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie, derde voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een van de meest opmerkelijke wetten in het Oude Testament is de wet van het zwagerhuwelijk. We hebben daarvan gelezen in een van de schriftlezingen van vanmorgen. Als iemand getrouwd was en jong stierf, zonder dat hij een kind had gekregen, dan rustte op een van zijn broers de verplichting om met de weduwe te trouwen. Die broer moest dan zelf natuurlijk niet getrouwd zijn. Maar als hij niet getrouwd was, dan moest hij trouwen met de weduwe. En als er dan uit dat huwelijk wel een kind geboren werd, dan gold het eerstgeboren kind als een kind van de overledene. En dan werd ook zijn naam en zijn geslacht voortgezet. Het zwagerhuwelijk. Kon je daar als broer ook onderuit komen? Ja, dat kon wel, maar we hebben gelezen dat was een grote schande. Als je je onttrok aan de plicht van het zwagerhuwelijk, je kon die plicht wel vervullen en je deed dat niet, dan nam de weduwe je mee naar de poort van de stad. En dan vertelde ze daar in de poort van de stad hoe zo'n zwager zich aan zijn plicht onttrokken had. En dan trok ze hem in het openbaar, in het bijzijn van de andere mensen, een van de schoenen uit. Dat was een vernederende daad. En dan spuugde ze hem vervolgens in het gezicht. Het zwagerhuwelijk. Het lijkt een bijzonderheid zonder meer, maar in dat zwagerhuwelijk strekte de zorg van de Heere zich uit over een kwetsbare groep in het Oude Testament, de groep van de weduwen. En zeker de groep van de weduwen die geen kind hadden ontvangen. En aan die wet heeft Naomi gedacht, even gedacht, toen ze op de grens van Moab en Israël kwam. Want toen heeft ze het gezegd tegen Orpa en tegen Rut: heb ik nog zonen in mijn buik dat ze u tot een man zouden zijn? En dat had ze niet. En toen heeft de moedeloosheid en de wanhoop Naomi aangegrepen en bitter is ze verder gegaan en bitter als Mara is ze aangekomen in Bethlehem samen met Rut. En nu, in de tekst van vanmorgen en ook in het vervolg als de Heer het geeft, hopen we te horen hoe de Heere toch hoop gaat wekken in het hart van deze oude Naomi. En hoe hij daarvoor haar aandacht ook gaat richten op dat deel van Gods woord dat gaat over het zwagerhuwelijk. We willen er deze morgen met de hulp van de Heere bij stilstaan, in de hoop dat deze woorden, tekstgedeelte van vanmorgen, onderwijs mag bevatten. Juist ook voor mensen die moedeloos en misschien wel zonder hoop in de kerk kunnen zitten. Hoe moet het verder? Als we gaan luisteren naar wat er gebeurt in het huis van Naomi. Dat schrijven we bij onze tekst, in het huis van Naomi. Drie gedachten. Allereerst de vraag van Naomi, vers 18 en 19. In de tweede plaats de hoop van Naomi, vers 20 tot en met 23. En tenslotte de raad van Naomi, vers 1 tot en met 5. De vraag van Naomi, die leest u vooral in vers 19. Waar hebt gij heden opgelezen en waar hebt gij gewrocht, gewerkt? In de tweede plaats de hoop van Naomi, die lezen we aan het slot van vers 20. Die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. En tenslotte de raad van Naomi, die leest u in vers 3. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Vorige week hebben wij gehoord hoe Rut een onvergetelijke dag heeft gehad op de akker van Boas. Ze is daar de hele dag bezig geweest met rapen van aren. En Boas is goed voor haar geweest en heeft zijn knechten de opdracht gegeven om van die handvollen voor haar te laten vallen. En aan het einde van de dag dan strooit Rut al die korenaren die ze geraapt heeft uit op het harde pad dat langs de akkers liep. En ze neemt, en daar hebben we de vorige keer de preek mee afgesloten, ze neemt een stok of een kleine houten hamertje en daarmee slaat ze de aren zodat de korrels uit de aren komen. En die korrels neemt ze mee naar huis. En dan staat er aan het slot van vers 17... en het was omtrent een eva gerst. Een eva, dat betekent eigenlijk een grote mand vol. Dat is een aanduiding voor een hoeveelheid van 22 of 36 liter. Zelfs als we het op het minste houden, 22 liter, is dat een hele grote hoeveelheid korrels die ze heeft geraapt en die ze heeft verkregen door haar werk. En dat neemt ze mee naar het huis van de Naomi. De avond valt, het wordt donker. Ze haast zich in de richting van het huis van de Naomi in Bethlehem. En we stellen ons voor dat Naomi in spanning heeft gewacht de hele dag. Eerst al de vraag: zou Rut, die toch een vreemdeling is in Bethlehem, een Moabitische, zou Rut een plaats krijgen onder de arenraapsters? Zou ze niet weggestuurd worden? En toen ze uur na uur wegbleef, toen heeft Naomi natuurlijk de gedachte gehad, ja, ze zal toch ergens een plaatsje hebben gevonden, maar dan de vraag, wat zal ze meebrengen naar huis? Waar komt ze mee thuis? En als Rut dan het huisje binnenkomt, dan worden de ogen van Naomi groot van verrassing en verwondering. Want dan ziet ze hoe Rut die grote hoeveelheid koren meebrengt. Een eva, 22 of 36 liter. Dat is veel meer dan dat normaal iemand op een akker in één dag kon rapen. En dat is niet de enige verrassing, want we lezen zo in vers 18, het tweede gedeelte. Ook bracht zij, dat is Rut, voort en gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Wat betekent dat? Wel, de vorige keer hebben we gehoord dat Rut op de akker van Boas ook genodigd was om mee te eten met Boas en de maaiers en de dienstmaagden. En toen had Rut gegeten, onder andere van dat geroosterde koren. En Boas had het haar zelf gegeven. En toen stond er dat Rut had gegeten tot verzadiging toe. En dat ze overhield. En wat we toen niet hebben gehoord, dat horen we nu. En dat is een prachtige trek in de geschiedenis van Rut. Rut heeft van wat ze overhield een hoeveelheid meegenomen in haar kleed. En dat heeft ze bewaard voor Naomi. En daar moeten wij vanmorgen de liefde en de zorg van Rut in zien. Want Naomi had misschien al wel langere tijd niet gegeten vanwege de armoede. Maar Rut heeft om Naomi gedacht en ze neemt iets voor haar mee. En dat geeft ze ook, zo zegt het slot van vers 18. Ze bracht voort, ze haalt tevoorschijn en ze gaf haar wat ze van haar verzadiging overgehouden had. Ja, en als dat zo gebeurt, dan komen de vragen van Naomi, vers 19. Toen zeide haar schoonmoeder tot haar, waar hebt ge heden opgelezen? Rut, waar hebt u vandaag aren geraapt? Zo'n grote hoeveelheid. En waar hebt ge gewrocht? Waar hebt u uw werk gedaan? En voordat ze nog maar antwoord heeft gekregen op haar vraag, komt er eigenlijk al een wens overheen. Gezegend, zei hij die u gekend heeft. Daarmee laat Naomi merken dat ze wel begrijpt dat iemand zich over Rut heeft ontfermd. Het kan niet dat iemand zomaar zoveel meeneemt na één dag arenrapen op de akker. Iemand heeft Rut gekend, iemand heeft voor Rut gezorgd, iemand heeft zich over haar ontfermd. Gezegend zij hij die u gekend heeft. En dan gaat Rut vertellen. Vers 19, het tweede gedeelte. En zij verhaalde haar schoonmoeder bij wien ze gewrocht had. We stellen ons voor hoe ze vertelt dat ze op een akker terechtgekomen is. Bij geval zoals het er stond. En hoe ze daar toestemming gevraagd heeft om aren te rapen aan de overste over de meiers. En die toestemming had ze gekregen. En hoe ze toen bezig geweest is, uur na uur. En dat er toen zo'n wonderlijke ontmoeting volgde met de eigenaar van de akker. En dat die eigenaar zo goed voor haar geweest is en haar toestemming heeft gegeven in eigen persoon. En dat ze gegeten heeft en dat die eigenaar voor haar gezorgd heeft. En dat het allemaal zo is meegevallen. En dan komt er als een hoogtepunt de naam van de man bij welke ik heden gewrocht heb, is Boas. Dat was onze eerste gedachte, gemeente. De vraag van Naomi. En daar hoort het antwoord van Rut bij. Ligt daar onderwijs in voor ons vandaag? Als we de geschiedenis die ons natuurlijk ook wel bekend is, zo nog eventjes hebben teruggehoord. Ligt daar een les in voor ons vandaag? Ik probeer twee lessen te trekken uit dit eerste gedeelte. De eerste les is een les eigenlijk voor het gezinsleven. En dan denk ik aan de vraag die Naomi als schoonmoeder aan haar schoondochter Rut gesteld heeft. Dat was een heel gewone vraag. Ik zeg het maar in mijn eigen woorden. Rut, waar ben je vandaag geweest? Waar heb je vandaag gewerkt? Dat is natuurlijk een vraag in verwondering. Dat is een vraag in betrokkenheid. Dat is een vraag met belangstelling. Ligt daar niet een aanwijzing in? Ook voor het gezinsleven. Heel praktisch. Om met elkaar mee te leven. Om te vragen naar elkaars omstandigheden. Om te vragen, vaders en moeders, ook waar uw kind is en is geweest. Ook aan het einde van de zaterdagavond. Waar ben je geweest? Want denkt u niet te gemakkelijk over de tijd waarin Rut uitging om aren te rapen? Als wij de geschiedenis zo horen, dan lijkt die ons heel lieflijk en dat is ze ook in zeker opzicht. Maar de tijd waarin het Bijbelboek Rut zich afspeelt, is verre van lieflijk. Dat was de richterentijd, waarin de zonde zich op de straten afspeelde. En als Rut thuiskomt met zo'n grote hoeveelheid koren, zo'n grote hoeveelheid voedsel, waar heeft ze dat dan vandaan? Hoe heeft ze dat dan gekregen? Nee, u leest niet zozeer wantrouwen bij Naomi. Maar zeker verderop, en dat hoop ik u straks nog even aan te wijzen, leest u wel liefdevolle zorg van Naomi over haar schoondochter. En als een schoonmoeder dat al had over haar schoondochter, hoeveel te meer is het van belang om te weten waar onze kinderen zijn. Waar ben je geweest? Misschien dat jongeren onder ons dat wel een lastige vraag vinden. En misschien ook wel eens denken, waar bemoeit mijn vader of mijn moeder zich mee? Waar ben je geweest? Maar zul je één ding niet vergeten, dat die vraag ook zou kunnen komen uit de mond van een moeder of van een vader, die de avond dat jij weg was misschien wel op haar of zijn knieën heeft gelegen en het heeft gebeden: Heere, bewaar u hem of haar toch. Praktische les uit de vraag van Naomi. En dan ook een geestelijke les uit het antwoord van Rut. Want Rut heeft het mogen vertellen hoe ze op de akker van Boas was en hoe het kwam tot een ontmoeting met Boas. En ze laat de naam van Boas vallen. En dan trek ik deze morgen de lijn een ogenblik door, zoals we dat de vorige keren ook gedaan hebben. De akker van Boas. Dat wijst heen naar de akker van de meerdere Boas. Daar waar de Heere zijn woord wil laten verkondigen. En daar waar er soms aren vallen voor de armen. Voor buigende en voor bukkende mensen. Heb u zo wel eens aren mogen rapen? Dat is een vraag die ik de vorige keer ook aan uw hart heb gelegd en ik stip hem nu maar even aan. Maar als u dan aren mocht rapen op de akker van Boas, een woord waarin u bemerkte dat de Heere van uw omstandigheden af is. Een woord dat misschien precies aansloot bij bepaalde gebeurtenissen in uw leven. Een woord waardoor de Heere u verootmoedigde. Een woord waardoor de Heere u juist bemoedigde. Een woord waardoor de Heere u beschaamde of vertroostte. Maar als er een aar viel en u mocht hem rapen en u mocht hem ontvangen, mocht u er dan ook wel eens iets over zeggen? Hoe goed de Heere voor u geweest is. Of hebt u dat voor uzelf gehouden? En weet uw man of uw vrouw of uw kinderen en het huisbezoek en noemt u maar op daar helemaal niet van? Hebt u het misschien voor uzelf gehouden omdat u in een bepaalde vorm van bescheidenheid hebt gezegd: ach, de mensen moeten ook niks van me gaan denken. Ze moeten zeker niet denken dat ik bekeerd ben. Zegt u dat er dan maar bij? Zegt u dat er dan maar bij? Je moet er maar niks van denken voor zover het mij betreft. Maar één ding weet ik wel, dat de Heere goed geweest is en dat hij een woord heeft laten klinken waarin hij betoonde dat hij van mijn omstandigheden af is. Kijk, het gaat niet om uw eer en het mag nooit gaan om de eer van mensen. Maar als het nu eens een woord zou zijn tot eer van de meerdere Boas, als hij iets laat vallen. Onze tweede gedachte. De hoop van Naomi. En we komen bij het 20e vers. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter: gezegend zij hij den Heere. Nog een keer spreekt Naomi een wens, een zegenwens uit. Ze prijst Boas ook in deze woorden. Dat betekent gezegend zij hij de Heere ook. Maar ze wenst hem ook de zegen van de Heere toe. En dan zegt ze erachteraan: die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden. En de levenden, dat zijn natuurlijk Naomi en Rut. En aan de doden. Wie zouden de doden zijn? Wel, dat zou Elimelech zijn. En misschien Maglon en Giljon. Wat Naomi hier op zijn minst bedoelt, en misschien dat er meer in meeklinkt, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar wat Naomi hier op zijn minst bedoelt, dat is dat door te zorgen voor Rut en door te zorgen voor Naomi, Boas eigenlijk ook heeft gezorgd voor de weduwe van Elimelech. En voor de weduwe van Maglon. En daarmee heeft Boaz indirect ook nog gezorgd voor de doden. Hij heeft hun naam geëerd. Hij heeft zich ontfermd over degene die zij hebben achtergelaten. Ook daar ligt weer een aanwijzing in. En dan is het een poosje stil. We moeten altijd goed lezen in de Bijbel. Als u vers 20 zo leest, dan staat er na het stukje wat we overdacht hebben niet direct het volgende woord van Naomi, maar dan staat er: voorts zeide Naomi tot haar. En dat is een uitdrukking die wil zeggen, het is een poosje stil geweest. Rut was natuurlijk moe, reken daar ook maar op. Misschien dat u ook wel eens moe bent van het luisteren naar een preek. Dat is ook niet altijd verkeerd, gemeente. Maar Rut is natuurlijk moe geweest, die heeft aren geraapt, die heeft gebukt de hele dag door. Het is warm geweest op het veld in Bethlehem. En Naomi is verwonderd en daar zitten ze een poos stil bij elkaar en dan gaat Naomi weer spreken. En dan zegt ze tegen Rut: die man is ons nabestaande, hij is een van onze lossers. Dat wil zeggen, die man is familie van ons. En hij is een van onze lossers. Ja, dat brengt ons bij iets heel belangrijks voor deze morgen in de preek. En als de Heer het geeft ook voor de volgende keren. Dat brengt ons bij een heel belangrijke sleutel om het Bijbelboekje Rut te begrijpen en de geestelijke betekenis ervan te begrijpen. De losser, wat was dat voor iemand in de Bijbel? We hebben daar iets over gelezen in de andere schriftlezing, Leviticus 25. Daar gaat het over een situatie dat iemand onder het volk van Israël arm geworden was. Dat kon. Stel je voor, je werd ziek. Je kon je werk niet meer doen. Had je in Israël niet zomaar een uitkering. Dat was er in die mate niet. Of je oogst mislukte keer op keer en het ging niet goed in je bedrijf. En je werd zo arm dat je uiteindelijk je eigen stuk land, je grond moest verkopen. Dat deed een Israëliet niet snel. Dat deed een Israëliet niet makkelijk. Want het stukje grond dat ging over van vader op zoon, op kleinzoon enzovoorts. In de geslachten bleef dat in de familie en dat werd gezien als een erfdeel van de Heere. Maar stel je voor, je werd zo arm dat je een stukje land, je eigen stuk grond moest verkopen. Dan had je familielid, je broeder en je naaste familielid als eerste de verplichting om losser te zijn. En losser betekende dan dat hij zich, als hij daarvoor de middelen had, dat moest natuurlijk, maar dat hij zich dan over jouw armoede ontfermde en dat hij het stuk land dat jij door armoede moest verkopen voor je terugkocht. De losser is degene die het verloren land voor iemand in de schuld terugkoopt. En armoede kon in de tijd van het Oude Testament nog wel verder gaan. Het kon zelfs zo zijn dat je niet alleen je land moest verkopen, maar dat je jezelf moest verkopen als slaaf. En als dat het geval was, je was in schuldslavernij geraakt, zoals dat heette, dan had opnieuw je naaste broeder, je familielid, je nabestaande, om het te zeggen in de tekst van vanmorgen, de plicht om als losser op te treden en die moest je dan vrijkopen uit de schuldslavernij. Dat was een losser. Een losser had nog meer taken, die zijn niet zo van belang om de tekst van vanmorgen te begrijpen. Die laat ik rusten. Maar deze dingen zijn belangrijk. Een losser was iemand die zich ontfermde over de verloren zaak en over de armoede van zijn broeder. Iemand die familie was, een broeder was en die het land voor je terugkocht en die je terugkocht vanuit de schuldslavernij en in vrijheid bracht. En dat was ook een wet die de Heere in zijn goedheid had gegeven. Dat is een wet die hebben wij zo niet meer in ons land en in ons volksleven. De wet van de losser. Maar daar liggen prachtige lessen in voor vandaag. En daar ligt vooral ook een geestelijke les in. Daar ligt een geestelijke les in. Want het woord losser in het Hebreeuws goel, een bijzonder woord, dat wordt op verschillende plaatsen, Psalm 19, Job 19, gebruikt voor de Heere. De Heere noemt zich de losser. Ik noem u één bekende tekst die wij allemaal uit het hoofd kennen. Job 19. Als Job daar zit, de puinhoop van zijn ellende en van zijn armoede en hij heeft helemaal niets meer. En zijn vrienden verdenken hem er ook nog van dat hij gezondigd heeft. En ze doen hem allemaal onrecht aan. Dan heft Job zijn ogen omhoog en dan mag hij door het geloof zeggen: ik weet, mijn verlosser leeft. En letterlijk staat er dan in het Hebreeuws: mijn goel, mijn losser, dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Mijn losser leeft. Dus de losser naar wie ook Boas heen wijst, over wie Naomi hier spreekt, de losser is de Heer Jezus Christus zelf. En wat Naomi zegt over Boas, dat geldt nog des te meer voor hem. Die man is ons nabestaande. Dat mag ik u vanmorgen preken, gemeente. Die man met een hoofdletter is ons nabestaande. Hij is mens geworden. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen behalve de zonde. Christus is mens geworden om losser te kunnen zijn. En om wat te kunnen doen? Om het verloren land waarin wij ooit wandelden met God en God met ons, terug te kopen. En om mensen die zichzelf vanwege hun schuld in de slavernij van de zonde en van de vorst der duisternis hebben verkocht, vrij te kopen. Die man is ons nabestaande. Hij is niet één van onze lossers. Dat geldt voor Boas. Maar voor de meerdere Boas geldt: hij is de enige losser. Hij is de enige losser die dat land voor u kan terugkopen. En hij is de enige losser die u kan vrijkopen vanuit de slavernij van uw schuld. Hebt u gemeente belang bij hem gekregen? Hebt u belang bij hem gekregen? Want er waren in Bethlehem natuurlijk een hele hoop mensen, ook in de tijd van Rut, die hadden wel een losser in de familie. Maar die hadden geen losser nodig. Zolang jij zelf je zaken goed kon regelen, zolang je je goed in leven kon houden, zolang je je stuk land had, je vrijheid had, dan had je geen losser nodig. Een losser kreeg waarde in de armoede en in de schuld en in de onmogelijkheid om te betalen. En geestelijk gesproken, gemeente, is dat ook zo. Een losser, hoe wordt die nodig en wanneer wordt die nodig? Tegen de achtergrond van mijn schuld en van mijn armoede en mijn onmogelijkheid om te betalen. Hebt u een losser nodig gekregen? Die man is ons nabestaande. Hij is een van onze lossers. zegt Naomi. We keren even terug vanuit de lijn die ik doortrekte. Dat moeten we in het Bijbelboek Rut altijd weer doen. Vanuit de geestelijke lijnen die we doortrekken terug naar de geschiedenis. Daar zit nog steeds die vrouw. Die vrouw die zo bitter Bethlehem binnenkwam. Noem hem maar Mara. En nu gaat de Heere in het hart van die oude Naomi hoop wekken. En wat gebruikt hij daarvoor? Zijn voorzienige leiding en zijn woord. En heel bijzonder zijn woord. De aandacht van Naomi wordt in het licht van alles wat Boas heeft gedaan. En in het licht van hoe goed hij geweest is voor Rut en voor haar. Hoe hij zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en aan de doden. De aandacht van Naomi wordt door dat alles gericht op de wet van de losser. En in haar armoede en in haar schuld krijgt ze hoop als ze dat woord onder haar aandacht ontvangt. Daarom is het ook zo ontzaggelijk belangrijk, gemeente, om juist wanneer u geestelijk zo hoop missen moet. En dat kan, om dan het woord te lezen. En om ook te letten op de voorzienige leiding van de Heere in uw leven. Ik weet, die kan soms heel moeilijk zijn. Die laat zich niet altijd gemakkelijk lezen. Maar als de Heere op een bepaalde manier zich met uw leven bemoeit, als hij goed voor u is geweest, als hij u misschien wel beter heeft gemaakt na ziekte, als hij gezorgd heeft voor u in de tegenslag, als hij misschien de tegenslag wel gebruikt heeft om u op de knieën te brengen en om uw ogen te richten op datgene wat eeuwigheidswaarde heeft, let dan allereerst daarop. Niet als een grond om op te steunen voor de eeuwigheid, maar wel opdat u zou vragen aan de Heere: Heere, wil u die gebeurtenissen in mijn leven, waarin u zich met mijn leven hebt willen inlaten, toch ook gebruiken? En wil u verder werken en wil u doorwerken? En let vooral ook op het woord van de Heere. Lees dat woord, overdenk dat woord. De aandacht van Naomi werd gericht op het woord van God, op de wet van de losser. Als Rut dat zo heeft gehoord, vers 21, dan lezen we dat Rut de Moabitische, zo wordt ze nog steeds opvallend genoemd, dat ze zegt: ook omdat hij, Boas, tot mij gezegd heeft: ge zult u houden bij de jongens die ik heb, totdat ze de ganse oogst die ik heb zullen hebben voleind. Dus als Rut zoiets heeft gehoord over de losser, en misschien dat Naomi, waarschijnlijk wel dat Naomi dat heeft uitgelegd, wat een losser precies is, dat dat nu een familielid is die zich ontfermt over de nood en over de armoede en over de schuld. En als Rut dat heeft gehoord en ze beziet dan heel de leiding van Boas in de achterliggende dag, ja, dan gaat dat als het ware nog meer glanzen. En dan zegt ze tegen Naomi: die zorg van Boas komt ook hierin tot uitdrukking. Dat hij tegen me heeft gezegd dat ik niet maar een dag bij hem mag blijven, maar heel het oogstseizoen. Dat was in het land van de Bijbel wel 7-8 weken. Gerstenoogst tot en met de tarweoogst. We zouden zeggen zo van Pasen tot aan Pinksteren. 7-8 weken. Al die tijd, zegt Rut, heb ik toestemming gekregen om te blijven bij de jongens, de maaiers van Boas. En dan zegt Naomi, en we gaan daar snel aan voorbij, maar leest u het maar even mee in vers 22. Dan zegt Naomi tegen Rut, het is goed, mijn dochter, dat ge met zijn maagden uitgaat. En daarin proeft u iets van de zorg van Naomi. Rut had gezegd, ik mag al die dagen bij de jongens van Boas blijven. En Rut en Naomi zegt zo heel fijnzinnig, het is goed mijn dochter als je al die dagen bij de meisjes van Boas blijft. Dat is ook een stukje zorg. Opdat ze u niet tegenvallen, lastig vallen in een ander veld. En dan staat er in vers 23, zo hield Rut zich bij de maagden van Boas om aren op te rapen, totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleind waren. Iedere dag, kinderen, ging Rut weer naar de velden van Boas. Iedere dag raapten ze daar weer aren. En iedere dag lieten de maaiers van Boas handvollen voor Rut vallen. En werd er zo goed voor haar gezorgd. En iedere dag kwam ze weer met een grote hoeveelheid thuis. Het kon niet op. Heel vaak heeft Rut Boas natuurlijk ook gezien. Misschien wel niet altijd met hem gesproken, maar hem wel gezien als hij weer naar de akker kwam. En dan heeft ze het weer gedacht, dat is de losser. Dat is die broeder van de gestorven Elimelech, die zich ontfermt over onze armoede. Iedere dag, 7 weken ongeveer lang. En dan is de oogst voorbij. De voorraadkast van Naomi is helemaal vol. En ze hoeven niet meer bang te zijn dat ze direct sterven. Maar dan, de eerste dag dat er niet meer geoogst wordt. Ja, dan kan Rut niet meer naar de akker van Boas. Dan haalt ze niets meer binnen. En aan het einde van de dag is de voorraad een heel klein beetje minder geworden. En een dag daarna weer. En een dag daarna weer. Nee, ze zullen nog niet direct sterven van de honger. Echt niet. Maar dat moet u even met mij lezen aan het slot van vers 23. Totdat de gerstenoogst en de tarweoogst voleind waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. En dan zijn er in dat huis nog steeds 2 weduwen. Zonder nageslacht. Oude Naomi en de jonge Rut. En er is een hele hoop in dat huis binnengekomen. Maar nu komt er niets meer bij. Er gaat iedere dag een klein beetje af. En er is geen ontmoeting meer met Boas. En dan ligt er toch, en eigenlijk alle uitleggers van het Bijbelboekje Rut hebben dat wel gezien, dan ligt er toch iets triests over het slot van hoofdstuk 2. Eenzaam ben ik en verschoven. We gaan er eerst van zingen, Psalm 25, vers 8. veel gekregen op de akker van Boas, veel mogen rapen. En toch de voorraden zien slinken en toch geen rust vinden. Gemeente, dat zou geestelijk gesproken ook kunnen. Dat het zo is in uw leven. Dat u niet durft te ontkennen voor de Heere dat u echt wel eens iets hebt mogen ontvangen onder de prediking van het woord. Dat de Heere aan u dacht en dat de Heere van u af is. En dat de Heere u zo wonderlijk gaf. En misschien dat er een tijd geweest is in uw leven dat het ene na het andere in uw leven binnenkwam. Inkomsten. Dat u elke keer met iets naar huis ging. En dat het anders geworden is. Dat de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij gegaan zijn. En dat u steeds meer in de armoede terechtkomt. En dat alles steeds meer opdroogt. En dat u met heimwee terugdenkt aan de tijd dat de Heere zo een woord voor u had. En dat u mocht bemerken en het misschien ook wel zei, ik ben ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt aan mij onder de prediking van het woord. En hij heeft tot mij gesproken. En toch, u vindt er geen rust bij. En u kunt het met datgene wat er in het verleden in uw leven geweest is ook niet meer doen. Weet u hoe dat komt? En wat dat betreft ligt er een prachtige illustratie. Een hele duidelijke tekening in dit Bijbelboek, Rut. Het is nodig, want Rut maakte in de letterlijke zin hetzelfde mee. Het is nodig dat Rut van Boas wordt. Dat moet gebeuren. Niet maar dat ze iets van hem krijgt, maar dat ze van hem wordt. Dan zal ze echt rust hebben. En die rust gunt Naomi haar schoondochter zo. U leest het in vers 1. En Naomi haar schoonmoeder zeide tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken? Dat het u wel gaat? En dan bedoelt Naomi niet, Rut, zal ik nou eens zorgen dat je een paar weken lekker kan uitrusten en vakantie hebt na al dat rapen. Maar het woord rust in het Hebreeuws betekent een vaste, blijvende rustplaats. Daarmee bedoelt Naomi hier, Rut, zou ik voor u niet een huis zoeken? Zou ik voor u niet een man zoeken? Zou ik voor u niet een tweede huwelijk zoeken? Dat is zelfverloochenende liefde geweest van de moeder van Maglon. Want die heeft natuurlijk ook aan Maglon gedacht, haar bloedeigen kind. Maar die leefde niet meer. En nu zoekt ze het goede voor het. Zou ik voor u geen rust zoeken? En Naomi weet, in het licht van het woord van God en in het licht van de wetten van de Heere, dat er eigenlijk maar één echte rust is in deze situatie. En dat is als Rut van Boas wordt. Als Rut de vrouw van Boas wordt. Ze gaat het zeggen in vers 2. Nu dan is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap, is hij geen familie? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Weet u wat er dan nodig is? Dan is het nodig dat Rut naar Boas toe gaat. En hoe moet ze dat nou doen? Nou, misschien dat er vanmorgen wel iemand in de kerk is die zegt, Rut, die zou natuurlijk gewoon toch zo even door de straatjes van Bethlehem naar het huisje van Boas of naar het huis van Boas kunnen lopen en daar op de deur kunnen kloppen en zeggen, Boas, ik wil u spreken. Maar dat was in de cultuur van het land van de Bijbel totaal ondenkbaar. Dat deed een vrouw niet. Een vrouw ging niet zomaar zelf klaarlichte dag naar een man toe en ging hem dan zo aanspreken. En toch moet het. En hoe moet het dan? En hoe moet het als het ook nog eens zou kunnen dat Boas Rut afwijst? Ja, dan moet dat gebeuren op een plaats dat er in ieder geval niemand bij is. Dan moet dat gebeuren op een moment dat het echt kan komen tot een heel persoonlijke ontmoeting tussen Boas en tussen Rut. En Naomi heeft een plan bedacht, als ik het zo zeggen mag. Ze zegt: Rut, vanavond is Boas aan het wannen op de dorsvloer. Wannen, als de oogst helemaal was binnengehaald en de korreltjes waren van het kaf en van het stro gescheiden, maar dat lag nog allemaal door elkaar, dan ging men dat wannen. En dat deed men 's avonds, als er een klein beetje wind was. En dan gooide men het kaf en het koren en het stro met een schepje omhoog. En omdat er een redelijke wind stond, niet te veel en ook niet te weinig, gebeurde het dat het lichte kaf werd weggeblazen door de wind en dat het wat zwaardere koren neerviel en dat het stro, dat nog weer een wat andersoortelijk gewicht had, op nog een andere plaats neerviel. Dat was een werk, het wannen, dat deed de eigenaar van een akker zelf. Dat stond ook helemaal in het teken van de vreugde. Hij haalde zijn oogst binnen en nu kreeg hij wat echt voedzaam was in handen. Vanavond, Rut, dan is Boas daar op de dorsvloer en dan is hij aan het wannen. En dan zal er op zeker moment gelegenheid zijn om hem te spreken. U moet naar hem toe, Rut. U moet naar Boas toe. Hoe? Vers 3. Baad u, was u, zalf u, een aangename olie en doe uw klederen aan. Letterlijk staat er dat Rut een groot lang kleed moet aandoen, want het is 's avonds zo koud en fris en Boas moet zeker geen gedachte hebben dat Rut oneerbare bedoelingen heeft. Ze moet een groot kleed aandoen. Kleed dat tot aan haar voeten reikt, zo staat er eigenlijk, dat wordt bedoeld. En dan moet u zich niet bekendmaken, vers 3, aan de man, totdat hij na zijn werk heeft gegeten en gedronken. En dan gaat Boas daar liggen om te slapen, zo was dat de gewoonte. Het was in die tijd helemaal niet koud, 's nachts. En iemand die het wannen achter de rug had, die bewaakte dan het koren door daar zelf bij te gaan slapen. En als Boas daar dan ligt en hij slaapt, dan moet u naar dat plaatsje toe gaan. En dan moet u de deken die over zijn voeten ligt een stukje opslaan, zodat zijn voeten bloot komen te liggen. En zodat hij na verloop van tijd toch door de frisse nacht wakker wordt. En dan moet u gaan liggen aan zijn voeten. Wat is dat voor een plan? Wat bedoelt Naomi precies? Naomi bedoelt dit: Rut, nu moet het er toch van komen in je leven. Je hebt het een hele poos goed gehad door alles wat Boas gaf. Maar je hebt meer nodig. Je hebt rust nodig. En die rust is maar in één weg te krijgen. Als je naar Boas toe gaat. En als je hem laat merken waar het je om te doen is. Leg je weduwkleed, wat Rut tot dan toe had gedragen, maar af. Baad en was je maar, trek maar een ander kleed aan, zalf je met olie en kom zo, verschillende uitleggers zeggen, kom als een bruid naar de dorsvloer. Maar tegelijkertijd, kom als een smekeling. Ga liggen aan de voeten van Boas. Want je hebt geen rechten. Je bent een Moabitische. Maar ga zo liggen aan de voeten van Boas. En als hij dan wakker wordt en hij kijkt om zich heen en hij ziet het. En hij ziet hoe je daar ligt, gekleed, gezalfd. Dan ziet hij waar het je om te doen is. Dat je in een eerlijke weg zijn vrouw wil worden. En dan ziet hij aan die plaats die je inneemt aan zijn voeten. Dat je het zeggen wil, ik heb geen rechten en toch ik smeek erom. Gemeente, dat is heel kort vanwege de tijd, maar dat is de raad van Naomi. En verschillende uitleggers hebben erop gewezen, is dat niet aanstootgevend? Is dat niet wat twijfelachtig in de nacht? Ik heb u geprobeerd uit te leggen waarom juist in de avond, in de nacht. En heel de geschiedenis, tot in de kleine bijzonderheden toe, maakt duidelijk dat er aan deze gang niets oneerbaars is geweest. Wel iets gewaagds. Het is wel een waagstuk. Het is wel een waagstuk geweest. En toch moet Rut gaan. Want anders, dan is straks alles op. En dan heeft ze nog geen rust. En er is nog iets. Naomi had grote gedachten van Boas. Ziet u hoe het er staat? Aan het slot van vers 4. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. Naomi heeft verwachting van Boas. Grote gedachten. Ik ga me verder niet met Naomi vergelijken vanmorgen, gemeente, maar ik maak haar woorden tot de zijne. Geliefde gemeente van Kralingen, zou ik u geen rust zoeken? Zou ik voor u, voor jou geen rust zoeken? Ook als u het misschien echt wel eens goed gehad hebt, maar het moet in uw leven naar Boas. Het moet in uw leven naar de meerdere Boas toe. En het is een zegen als u op de akker van Boas mag zijn. En het is een zegen als de Heere laat merken, ik weet van u. En het is een zegen als er tijden waren dat u als het ware inkomsten vanuit het woord mee naar huis nam. Maar ik zeg het tot u allen en ik zeg het heel bijzonder tot diegene die maar geen rust vinden voor hun ziel. Het is nodig in uw leven dat het op Boas aangaat. U moet van Boas worden. Van de meerdere Boas van de Heer Jezus Christus. Het is nodig dat dat heel persoonlijk gebeurt in uw leven. Net zoals Rut Boas heel persoonlijk moest ontmoeten. En hoe zal dat dan gaan, zegt u? Hoe zal dat dan gaan? Wel daar waar u als een smekeling aan zijn voeten gaat liggen. En waar u hem bekend maakt. Waar het u om te doen is. Waar u het hem zegt met uw woorden. In uw gebeden, Heere, mag ik de uwe worden. Geen rechten. Geen aanspraken. Ik heb het niet verdiend en ik kan alleen maar de plaats van een smekeling innemen. Maar ga toch een plaats zoeken aan zijn voeten. En rust toch niet voordat u de zijne mag zijn. Van de meerdere Boas mag zijn. De gemeente, dan was het een waagstuk wat Rut ging doen. Want Boas had in die nacht kunnen zeggen, Rut, ga maar weg. Ik heb voor je willen zorgen en ik wil voor Naomi zorgen. Maar daar houdt het ook op. Het was een waagstuk wat Rut ging doen. Maar mag ik u dan tenslotte, en daar eindigen we de preek mee, die woorden van de meerdere Boas laten horen. En wie tot mij komt en wie een plaats zoekt aan mijn voeten als een smekeling om genade. En wie zijn armoede en zijn schuld en zijn verlorenheid zo aan mij bekend maakt. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wat bent u een alwijze en een wonderdoende God. Want we geloven het met de kerk der eeuwen. Dat u die lieflijke en wonderlijke geschiedenis van Rut in uw voorzienige leiding zo hebt bestuurd. Dat ze een treffende afbeelding is van de wijze waarop de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus, zich ontfermen wil over armen, over verlorenen. En vanmorgen hebben we het gehoord, Heere, hoe nodig het is om tot hem uit te gaan. En wil u dan alle onmogelijkheden wegnemen. En wil u geven dat we zo als een arme smekeling tot u gevloden mogen komen om aan uw voeten neer te knielen en daar te blijven liggen totdat u gezegd hebt: alles wat wij zullen doen, schenk, Heere, in die weg rust voor onze ziel. Tot eer van uw naam en tot onze zaligheid. Zegen zo uw woord, doe genadig verzoening over het zondige. Zegen de zondagsschool. Heere, ontferm u over ons, ontferm u ook over het ongeboren leven in onze gemeente. Op verschillende plaatsen verwacht, wil uw bewarende handen erover uitbreiden. En maak u alles wel, om Christus wil. Amen. Psalm 72, het tweede vers is onze slotzang. De bergen zullen vrede dragen. 72, vers 2. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.